Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen in deze dienst uit Psalm 38, de versen 17 en 22. Want, o Heere, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. En ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red. Psalm 38, vers 17 en vers 22. Vanavond beleiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit de Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk, de paragrafen 1 en 2. En na het amen erop zingen van Psalm 19, vers 7, weerhoud, o Heere, uw knecht, tij zijn hart niet hecht aan dwaze overdij, Psalm 19, vers 7. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart geloofsbelijdenis, met het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de paragrafen 1 en 2. Degenen die God, na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept, en die hij door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, maar hij verlost hen in dit leven niet geheel van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid voort, en ook aan de allerbeste werken der heilige kleven gebreken, het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, om een toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, om het vlees hoe langer hoe meer door de geest van het gebed en heilige oefeningen van godvruchtigheid te doden, en om naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten, totdat ze, van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam van God in de hemelen eeuwig zullen regeren. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, U, die zich een kerk vergadert, die uw kerk ook bewaart en onderhoudt, tot in het eeuwige leven, die ons van kracht tot kracht wilt laten voortgaan, kracht vanuit U, kracht die U geeft via de kanalen van uw woord en van uw dienst. Kracht die ons ook vanavond geven wilt. Kracht voor het strijden des geloofs. Kracht om te volharden daarin. Om in het leven van het geloof niet moedeloos te worden. Of gelaten of gemakzuchtig. Maar om weer nieuwe kracht te ontvangen om het vol te houden. Wakend. Strijdend, biddend. Daarom, Heere, wilde U ons weer in uw dienst roepen vanavond. En daarom bidden we ook, Heere, schenkt U ons dat. Want er kan zo vanzelf, hoe dicht we op U geleefd mogen hebben, weer zo'n ingezonkenheid komen. Zo'n traagheid, zo'n vredelievendheid met de zonde. Alsof uw geest en de zonde vrede zouden kunnen sluiten in één mensenleven en in één mensaard. En daarbij weer schenk ons de kracht die uit U komt. Vanuit het besef van onze zwakheid, Heere. Zoveel verzoekingen die van buitenaf en van binnenuit naar ons toekomen. Wij kunnen uw kracht niet ontberen. Wij kunnen niet zonder de gedurige toevoer van de gemeenschap met u, de Heer Jezus Christus. Geeft, werkt u dat dan ook vanavond. Geef dat niets in de weg zal staan, Heer, om ons vanavond vanuit uw Christus te zegenen. Weerhoud er ons van om iets van geestelijk leven te maken of te willen namaken los van de Heer Jezus. Maar drijf ons uit naar Hem toe. En als het leven dat vanuit de Heer Jezus gepreekt wordt, Heere, wil dan doen wat een kerkdienst tot een kerkdienst maakt. Dat wat er gepreekt wordt door uzelf ook wordt uitgedeeld. Wordt uitgedeeld aan zondaren, aan een ieder van ons, Heere. Geef dat niets in de weg zal staan. Eventuele moeheid niet. Na een drukke dag, waarop we misschien eens moesten haasten om nog net op tijd in de kerk te zijn. Laat ook dat niet hoeven te hinderen, Heere. Trek zo aan onze gedachten, dat zij één en al concentratie kunnen zijn op wat u ons zeggen, op wat u ons geven wilt. Laat ook niet hinderen ons ongeloof, onze geneigdheid tot ongelovigheid en onbekeerlijkheid, om het overal te zoeken behalve bij u, de Heer Jezus. En die neiging zit er zo diep in, Heere. Maar laat ook die niet in de weg staan. Overwint u ook die, Heere. Bij ieder kind, bij elke jongere en bij iedere oudere. Bedank u dat u ons samen riep om samen te komen in uw huis en voor allen die daar gehoor aan gaven, konden geven ook. Gedenkt u allen die door ziekte, door oppas of door verplichte werkzaamheden verhinderd zijn. Gedenk de jongsten van de gemeente die thuis blijven, naar bed, op bed liggen, naar bed gaan. We bidden u, Heere, geeft u een herleving en een opwekking, zo diep en zo breed, dat het heel onze gezinnen omvat, dat heel onze families aangrijpt, hele buurten, dorpen, een hele landstreek. Heere, geeft u dat, opdat er zal zijn een brede, diepe honger naar uw woord en naar uw dienst, naar uw genade en naar uw zoon. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schrift, wij doen dat in de Romeinenbrief hoofdstuk 7. We vervolgen waar we vorige keer gebleven zijn. Dat betekent dat we nu vanaf vers 14 gaan lezen. En dan tot en met hoofdstuk 8 vers 1. Dus Romeinen 7 vanaf vers 14. Dat vers kunnen we herkennen als de tekst van 14 dagen geleden. En we lezen door tot met het eerste vers van hoofdstuk 8. Romeinen 7 vers 14, waar het woord van God aldus spreekt. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want wat ik wil, dat doe ik niet. Maar wat ik haat, dat doe ik. En indien ik datgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in me woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik datgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in me woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijricht. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed, en die me gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover dit gedeelte. De tekstversen waarop we ons willen concentreren zijn de versen 24 en 25. Ik ellendig mens, dat is 1. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is 2. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dat is 3. We horen hierin de beleving van de ellende, de bede om de verlossing en de belijdenis van de dankbaarheid. Beleving van de ellende, ik ellendig mens. Bede om de verlossing, wie zal mij volgens het lichaam deze doods? En de belijdenis van de dankbaarheid, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Romeinen 7, vers 24 en 25. De volgende woensdagavond is het deel verlengd over 14 dagen. Dan is het 7 februari. Die staan in het teken van de voorbereidingsweek op het heilige avondmaal. De collecten, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, worden van harte bij u en jullie aanbevolen. En laten wij dan zingen uit Psalm 51. De beleving van de ellende, vers 3 en vers 6, waarin ook die bede om verlossing doorklinkt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben ongerechtigheid geboren. Verwerp me van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 3 en 6. De belichte Romeinen 7 vers 14 tot 26 vanuit de versen 24 en 25. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En we horen dan de beleving van de ellende, de bede om de verlossing en de belijdenis van de dankbaarheid. Gemeente, Paulus heeft het gehad over het geloof in de Romeinenbrief. Hè? Hoofdstuk 1 tot en met 5. Alleen het geloof in de Heer Jezus Christus maakt zalig. In Romeinen 6 ging het toen over de gelovigen en de zonde. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Nou, dat was ook niet zo moeilijk te bedenken. Dat moet natuurlijk water en vuur zijn. Een gelovige en de zonde. Die moeten en die mogen natuurlijk nooit door één deur kunnen. Dat kun je helder formuleren. En hoofdstuk 7 staat alles aan de orde. Hoe zit het nou met de gelovigen en de wet? Daar dachten we in het begin van hoofdstuk 7 over na. Vanavond denken we daar nog een keer over na. Hoe zit het met de gelovigen en de wet? Nou, je zou denken, dat moet eigenlijk best een goed span kunnen zijn. Want de wet die is van God. In de wet drukt God uit wie hij is, wat hij wil. Nou, en een gelovige heeft God lief gekregen. Dus die heeft ook Gods wet lief gekregen. Dus dat moet toch aardig accorderen, zou je denken, de gelovige en de wet. Dat blijkt toch anders te zijn. Die wet, die blijkt, en dat staat hoop niet alleen in Romeinen 7, maar toch ook wel in uw levensgeschiedenis geschreven. Die wet zorgt voor een hoop onrust in het leven van de geloof, voor een hoop gedoe, voor een hoop tegenkanting, voor een hoop strijd. We weten het voorbeeld nog wel, denk ik, en dat herhaal ik even, van het wespennest. Zolang je een wespennest met rust laat, nou, dan lijkt er weinig aan de hand te zijn. Er kan dus een keer een wesp even rondvliegen. Nou, die waaien een beetje van je af en dat valt wel mee. Maar als je het wespennest weg wil gaan halen met je handen, nou ja, dan krijg je het. Dan krioelen de wespen alle kanten om je heen en ze breken los en ze prikken en steken je hier en daar en overal en er komen er steeds meer. Dan wordt echt oorlog. Nou kijk, zo is het, okay. Zolang je de zonde, dat wespennest, met rust laat, lijkt iets wel aan de hand te zijn. Ja, er kan eens een keer een zonde een beetje om je heen darren, maar je denkt, nou, die sla ik wel weer weg. Maar als je uit liefde tot God en uit liefde tot zijn wet dat wespennest van de zonde eruit wil hebben, weg uit mijn leven ermee. Want ik heb de wet lief. En ik wil zo graag de wet volgen. En ik wil zo graag naar de wet van God leven. Nou, dan krijg je het. Als een wespennest komen de zonden tevoorschijn, lijkt het wel. Uit je binnenste, uit je hart en uit je... Het lijkt er wel steeds meer te worden. En ze darren om je heen. En ze steken je hier. En ze prikken je daar. Dan wordt het echt oorlog in je leven. Want de wet, die kan de zonde niet met rust laten. Dat bestaat niet. De wet kan daar geen vrede mee hebben dat de zonde er is. Maar ja, mijn vlees reageert daar totaal averechts op. De wet is als een rode lap op een stier, zou je kunnen zeggen, voor mijn vlees. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Nou, dat accordeert niet met elkaar. Hoe meer uit liefde tot de wet ik verlang om God te dienen en de zonde te bestrijden en weg te jagen, hoe meer dat de zonde opgeld doet en zich gelden laat en prikt en steekt en alle kanten probeert bij me binnen te komen. Nou, dat doet Paulus zeggen, ik ellendig mens. De beleving van je ellende. Letterlijk staat er, ik gekweld mens. Ik gepijnigd mens. Ik eigenlijk gemarteld mens. En daarom voel ik me er zo ellendig aan toe. Gepijnigd, gekweld, gestoken, gemarteld, gefolterd door de zonde die in mijn vlees woont. Dan is er over deze woorden best heel veel te doen geweest. Er zijn best vragen bijgesteld of bezwaren tegenaan gevoerd. Ik hoop u ook een beetje langs te gaan met u en met jullie. Als de preek maar op de site staat, zet er een beetje bij van welke christenen er anders over denken en bezwaar tegen hebben. Zou ik dat nog na kunnen lezen? Nou, om te beginnen, zijn er mensen, christenen, die bezwaar maken, die zeggen van, is dit toch niet te somber? Stelt Gods genade dan helemaal niks voor in een mensenleven? Verandert het dan niks als Jezus binnenkomt? Moet je dan zo negatief over jezelf, je vlees en je leden blijven denken en blijven praten? Is dat niet heel te negatief over het geloofsleven? Is het misschien niet zo, zegt men dan, dat Paulus het in dit stukje even nog heeft, een soort flashback, over hoe het was toen hij nog niet bekeerd was? Dat hij even terugkijkt naar vroeger. Ja, toen was ik vleeselijk. Toen kon ik het goede maar niet doen. Toen lag het kwade me bij. Ik ellendig mens. Ja, voor ik Jezus kende. Toen was dat zo. Moet je het zo zien? Nou, om te beginnen moet je toch zeggen, er is in de tekstwoorden zelf toch niets wat hierop wijst. Als je Romeinen 7 en 1 doorleest, is er niets wat erop wijst dat Paulus ineens ergens zo rond vers 12, 13, 14 het niet meer over het nu heeft, maar over vroeger heeft. Daar wijst niets op. Daarna moet je ook zeggen, Paulus voor zijn bekering, in Filippenzen 3 schrijft hij daarover, dat was een fariseer, hè? En toen keek hij toch heel anders naar zichzelf dan in Romeinen 7 ellendig mens. Als fariseer had Paulus het juist prima met zichzelf getroffen. Kan niet beter. Op de achtste dag besneden, de stam van Benjamin, na de wet onberispelijk, en na een fariseer van het eerste, beste en strengste soort, toen stond Paulus juist heel hoog met zichzelf. En toen had hij prima met zijn godsdienstigheid getroffen. En was hij daar opperbest tevreden over. Dus dat was toch wel heel anders dan wat hij Romeinen 7 schrijft. En dus dat moet ik ook nog zeggen. Ja, voor je bekering, voor je Jezus leert kennen, is het nog veel erger dan wat Romeinen 7 hier zegt. Je overschat een natuurlijk onbekeerd mens gruwelijk. Als je denkt dat een onbekeerd iemand de dingen van Romeinen 7 beleeft en ziet. Want iemand die Jezus niet kent, die onbekeerd is, die heeft geen vermaak in de wet van God. En die wil het goede ook niet doen. Ja, hij denkt soms van wel, maar het is niet zo. Voor mijn bekering wil ik het kwade. Ja, soms netjes vormgegeven, maar toch, voor ik tot geloof kom, kan ik niet anders dan het kwade willen. Haat ik de wet van God? Ben ik geneigd ook God en mijn naasten te haten? En heb ik aan die wet van God een hekel en wil ik die ook niet dienen? Dat komt er niet altijd uit. Maar voor het geloof kun je alleen maar zeggen, ik haat de wet God. En ik heb er geen vermaak in. En ik heb helemaal geen last van de zonde. Maar daar zit ik echt niet zo over in. Dus, ik hoop dat u het mee kan maken, mee kan denken. We moeten toch echt zeggen, dit stuk van Romeinen 7 is geen terugblik van Paulus voor zijn bekering. Als Paulus hier zo beleidt, aan de ene kant dat hij de wet heeft lief gekregen en daar een vermaak in heeft. En aan de andere kant dat de zonde een kwelling voor hem is. Dat hij zich gepijnigd, gestoken voelt, gefolterd weet door die zonde in zijn vlees, die steeds maar weer als een wespennest rondom hem krioelt en hem prikt en hem steekt. En dat doet hem zeer, dat doet hem verdriet en hij voelt zich daar gepijnigd door. Dat we echt moeten zeggen, dat is nou het geloofsleven. Dat is nou het leven van bekering. Als we dat gezien hebben, betekent natuurlijk dat natuurlijk heel direct, dat hij moet zeggen, dus dat moet u ook weten. Als dit nou echt het geloofsleven is en daarin hoort, dan moet u dat herkennen. Want het geloof brengt dit blijkbaar met zich mee. Herkennen we dat? Het verlangen naar Gods wil. De vreugde in Gods wet. En die geeft de pijn. De marteling. Dat de zonde toch er is en blijft en steekt en opsteekt en zijn kop opsteekt. Dat in mijn vlees geen goed woont. Wie gelooft, die zal het herkennen. Herkent u. En moet je dus ook omdraaien. Wie dit totaal niet herkent, die kan niet echt geloven. Voor wie dit totaal vreemd is, die kent het ware geloof niet. Nog niet, hoop ik. Maar nu niet in elk geval. Nou, hoe is dat bij ons? Is er nog een tweede bezwaar wat tegen deze woorden is gemaakt? Als het dan dus in het geloofsleven horen en daar een greep uit zijn, zijn ook christenen die zeggen, moet je het dan misschien niet zo opvatten? Dan moet zeggen, ja, dit zijn wel woorden van Paulus inderdaad na zijn bekering, hè, dus na Damascus, dus in het levend geloof, maar dit zijn woorden van iemand in het geloof die niet op zijn plek is. Die dingen niet meer goed gelovig ziet. Die is teruggezakt in ongeloofsgedachten. Die weer is gaan twijfelen aan de genade. En die daarom ja, weer wegzakt. En weer wegzinkt hierin. He, dus als je ja, een ingezonken geloofsleven krijgt. Je ziet de dingen niet meer goed zoals ze in het geloof zijn. Ja, dan zak je in Romeinen 7 terug, zeggen ze. Maar, zegt men dan, de bedoeling is natuurlijk dat je in Romeinen 8 zit. Daar is de taal van iemand die in het geloof op zijn plek is. En die de dingen in het volle geloof mag zien. En die daaruit spreekt en die daarvan getuigt. Dus je kan tijden hebben dat je in het geloofsleven in Romeinen 7 zit. Maar dat moet je zo gauw mogelijk zien te boven te komen. Je bent op je plek in het geloof. Als je in Romeinen 8 zit en dat na kan zeggen. Nou, om te beginnen zeggen we weer maar. Er is niets in de tekst zelf wat daarop wijst. Als je Romeinen 7 en 8 in één ruk doorleest, is er niets wat erop wijst dat het hier over twee verschillende fases of niveaus in het geloofsleven zou gaan. Er is niets in de woorden daarop wijst. Sterker nog, uit het begin van Romeinen 8 vers 1 lazen we bewust bij in de schriftlezing. Romeinen 8 begint met het woordje zo. Niet met het woordje maar. Zo van, nou, nadat in Romeinen 7 is gezegd hoe het in geloofsleven kan zijn, als je niet op je plek bent en ingezonken bent, maar Romeinen 8 vers 1. Nee, er staat geen maar in vers 1 van Romeinen. Er staat zo. Dat is wel daarom. Daarom, omdat alles waar is wat in Romeinen 7 en daarvoor ook staat, daarom is ook Romeinen. Dus het is geen tegenstelling, Romeinen 8 tegenover Romeinen 7, maar Romeinen 8 trekt een conclusie. Dus, daarom. Het sluit op elkaar aan. Romeinen 8 hoort helemaal bij Romeinen 7. Kijk.
moet wel zeggen, het kan natuurlijk wel zo, hè? Dat de woorden van begin van vers 24 zo gebruikt. Hè? Ja, dat hij zegt, ja, ik ellendig mens, ja, dat ben ik. Ik ben een zondaar, een ellendig mens, en tot mijn laatste niks zal dat wel zo blijven ook. Ja, dat geldt alle kinderen van God. Dus ja, ik zondig ook elke keer weer. Ja, en dat zal wel zo blijven ook. Maar ja, vind je het gek? Dat hoort er nou eenmaal bij. Dat hebben alle kinderen van God. Dus ja, ik heb ook mijn zonden en zwakheden en gebreken. Dus neem me alsjeblieft niet kwalijk. Ik ben ook maar een ellendig mens. He? Volmaakt worden we hier toch nooit. Dus ja, ik zal nu wel deze mijn zonde hebben. Nou ja, die mijn leven lang, ik had het wel zo blijven doen. Nou kijk, dat is wel ingezonken. Als je het zo zegt, is wel een heel slecht teken. Dat klinkt in het nogal lauw en gelaten. En zo klinkt er geen enkele strijdlust in door. Maar moet je zeggen, dan misbruik je die woorden van Romeinen 7. Dan halen ze gruwelijk uit zijn verband. En dan maak je er misbruik van. Want in Romeinen 7 zelf is dat echt niet zo. Laten we maar eens verder lezen. In vers 24. In welk verband staat die beleving van de ellende bij Paulus in Romeinen 7? Nou, hij zegt, ik ellendig mens. En dan, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? De bede om verlossing ten tweede. Zit er gelijk aan vast, hè? Wie zal mij verlossen? Paulus wil er vanaf. Hij wil van die zondigheid af die hij nog heeft en kent en voelt. En hij wil er niet maar zo'n beetje vanaf. Hij wil er helemaal vanaf. Hij wil van het lichaam Jezus doods verlost worden. Dit lichaam. Mijn oren, mijn ogen, mijn mond, mijn voeten, mijn gedachten. Hè, die maar kunnen zondigen en die maar willen blijven zondigen. En die ik vaak niet de baas kan. Wanneer word ik daar nou van verlost? Ja, kijk, dan bedoelt Paulus. Wanneer zal ik van dit lichaam des doods verlost zijn? Ja, wanneer zal ik sterven mogen? Of wanneer zal de Jezus terugkomen? Want dat zijn de momenten. Jezus wederkomst en mijn stervensuur. Dan word ik van dit lichaam des doods verlost. En dan zal ik God kunnen dienen. Zoals ik het ten diepste nu al echt wil. Dan kan ik hem wel volmaakt dienen. Is er zonder me nooit meer de baas. Is er ooit meer een wesp die me steekt en waar ik hinder van heb. Dan zal ik het willen helemaal. Dan zal ik het kunnen ook. God volmaakt dienen en de eer geven. En nooit meer zondigen. Wie zal mij uit het lichaam Jezus doods verlossen? Wanneer komt u terug, Heer Jezus? Wanneer komt dat leven op de aarde een einde in mijn sterven? Dat ik van de zonde nooit geen last meer hebben zal. Vind dat ook herkenning? Vind dat ook herkenning? Want die zondigheid die blijft in mijn leven. Mijn zondige natuur, mijn vlees. Die wil God laten dienen. Om dat juist op te wekken. Die zonde die in me woont. Hè, mijn zondige natuur. Die wil God gebruiken. Om zijn geloven juist uit te laten zien. Naar het volmaakte leven. Naar het leven achter de horizon. Naar de bruiloft van het lam, om zo te zeggen. Oh ja, er is veel wat we bindt aan het leven hier op aarde. Mooie gaven. Banden van vriendschap. Huwelijk. Gezin. Plezier in mijn werk. Maar toch. Hoeveel meer bindt aan dit leven. Daardoorheen. En soms daar bovenuit. Is er dat verlangen. Is er die bede, dat gebed. om van dit lichaam des doods verlost te worden. Eeuwig God te aanschouwen, hem gelijk te zijn, nooit meer te zondigen. Nou ja, kennen we dat? Zo verlangen om nooit meer te hoeven zondigen. Dat hij wel boven zou willen zijn. Kennen we dat? Of moet je zeggen, zijn wij zo ingezonken? Nee, Romeinen 7 is niet ingezonken. Zijn wij zo ver ingezonken dat we het eigenlijk wel best vinden dat we nog zondig blijven? En dat echt niet zo nodig helemaal van verlost hoeven te worden? Dat het prima uithouden in een leven? Dat de zonde nog in zich mee blijft dragen en dat zondige gewoontes kent. En daar hebben we helemaal zo'n last niet van. Hoe ingezonken ben ik in het licht van die wederom verlossing uit Romeinen 7? Dat lijkt me de vraag. Want kijk, daar werkt God op aan, hè? Daarom gaat het God, hè? Daarom laat God die zondige natuur blijven. Dat zijn leerregels hebben we beleden. Verlost hij ons niet helemaal van het vlees. Houden we onze zondige natuur hier op aarde. He? Omdat God erop aan wil werken. Dat verlangen. Die beden om de volkomen verlossing. In Nieuw Jeruzalem. Vroeger zei mensen het wel eens zo. Het geloofsleven, dat is steeds minder zonden gaan doen en steeds meer zonden gaan zien. Het geloofsleven is steeds minder zonden gaan doen en steeds meer zonden gaan zien en last van krijgen. Je zou het kunnen vergelijken, mag ik het voor nog eens gebruiken, met een donkere kamer. Er zijn donkere kamers hoor, waar een hele tijd lang alle troep en rotzooi ingedumpt is. Dus die kamer ligt stapelvol met allemaal troep. Van alles nog wat. Grote dingen. Meubels, tafels, kasten. Maar er liggen ook planken en latten en kistjes. Er liggen ook schroeven en moeren en dobbelstenen. Er ligt ook stof, as en gruis helemaal op de grond en naar beneden gezakt natuurlijk. Maar het is donker in de kamer. Nou komt er op gezette tijden een man die kamer binnen en die man die doet twee dingen. Het eerste wat die man doet, dat is dat hij een paar stukken troep uit die kamer weghaalt. Hij begint bovenop, dus met de grootste dingen. En net dat hij dan de kamer daarmee uitloopt, draait hij het licht in die kamer, hè, met een naadloze draaischakelaar, draait hij het licht in de kamer ietsje aan en de volgende keer steeds ietsje feller. Dus hij haalt steeds wat troep uit de kamer weg en hij draait het licht in de kamer steeds een beetje feller. Wat gebeurt er dus? Er komt in die kamer steeds minder troep te liggen, want hij haalt steeds wat weg. Maar je gaat steeds meer troep zien, want het licht wordt steeds een beetje feller gedraaid. En die moertjes en die schroefjes en die dobbelstenen, die je toen het pikken donker was nog niet zag liggen, die zie je op een duur wel liggen. En als het licht helemaal scherp gaat, zie je ook dat stof en dat, die as op de grond nog liggen. Er ligt steeds minder, maar je ziet steeds meer. Kijk, zo gaat het, of je nou oud of jong bent, als de Heilige Geest, als Christus door zijn geest in de kamer van je leven komt. Die is van nature in het zwart duister donker. Maar de geest, die brengt een beetje licht in mijn bestaan. Je ziet wat dingen die niet deugen. Grote zonden. Hele misse daden, grove vloeken enzovoort. En die gaat de geest eruit halen. Die gaat de geest opruimen. En dan geeft de geest weer een beetje meer licht. En dan zie je weer andere zonden in je leven. die eerst niet zo opvielen, die bedekt lagen onder die grove vloeken en die hele misdaden. En dat gaat zomaar door. Als het goed is tenminste. De geest haalt steeds zonden uit je leven weg en zondige gewoontes. Maar tegelijkertijd geeft hij steeds feller licht en zicht, zodat je weer nieuwe zonden. Zonden, ja, waar je eerst totaal geen benul van had. Of waar je dacht, wat zit daar nou voor kwaad in? Dat je bepaalde gedachten hebt. Ja, eerst dacht je, nou ja, hè, denken is tolvrij. Ja, dat dacht je eerst. Bedoelingen. Eerst zei je, nou, ik doe het toch zeker. Nee, je bedoelingen. Je motieven. Je eerzucht. Je hoogmoed. Je onzuiverheid in je bedoelingen. Steeds feller wordt dat licht. En steeds dieper in je vlees ontdek je dingen in bedoelingen waar je vroeger geen benul van had. En ook geen zicht op had ook. En dat allemaal gaandeweg. Nou, en dat is maar goed ook. Als de geest in één keer het licht op fel zou zetten, dan zou je zo verpletterd worden door wat je in één keer, dan zou je aan wanhoop verpletterd gaan en in hopeloosheid sterven. Het is maar goed dat de geest dat gaandeweg doet. Maar de geest wil er wel steeds mee doorgaan. Ga het maar eens na. Hè? Gaat het ook steeds door in ons leven? Aan de ene kant haal de geest er steeds meer zonden uit. En aan de andere kant laat hij me er steeds meer innerlijk zien. En dat wil een doorgaand proces zijn. Dat moet niet tot stilstand komen. Of zelfs in achteruit gaan, dat weer donkerder wordt. Nee, doorgaand proces. Mensen zeggen van je, hij leeft zo ongeveer perfect als een engel. Steeds meer. En zelfs zie je, het is niet te geloven wat een kwaad dat er in me huist. En dat steeds weer verder, steeds weer meer. Dat is de bedoeling, dat is de bedoeling. Kijk, dan kon je precies bij Romeinen 7 uit, hè. Dat hele stuk wat we hebben gelezen, bij die strijd. Romeinen 7 verwoordt die strijd met verschillende begrippen. De strijd tussen het willen en het doen, het goede wel te willen, maar niet te kunnen doen. Of de strijd tussen de inwendige mens, die een vermaak in Gods wet heeft, en de leden die er tegen strijden. Of de strijd tussen het gemoed, vers 26, en het vlees. Hè? Maar dat niet in twee verschillende hokjes zagen we 14 dagen geleden. Niet in twee aparte, afgescheiden compartimenten van mijn leven. Nee, dat loopt overal door elkaar heen. Wel het willen, maar niet het kunnen. De vreugde in Gods wet, maar overal zit mijn vlees ertussen en mijn vlees er doorheen. De zonde neemt me steeds weer gevangen, staat er. Ik ben verlost van de schappij van de zonde. Maar steeds weer pakt die zonde me terug. En haalt die zonde me opnieuw in zijn greep. Het is net een tak die je om wil buigen. Maar dan voel je wel, als je een tak om wil buigen. Die tak die wil weer terugschieten. Als je even loslaat, zoekt de tak weer terug in zijn oude stand. Nou, zo is het nou, hè. Die strijd. Het goede te willen met de vermakende wet Gods. Maar als dat even verslapt en ik geef even toe, zwiept mijn vlees weer terug en ik heb helemaal geen zin om te bidden. En ik sla het gewoon een keer over. En ik doe die zonde en ik doe die zonde weer. Die strijd. Nou, is dat een greep uit je leven? Ja. Is dat een greep uit mijn bestaan? Dan kun je ergens in denken. Midden in die strijd. Je wil dat er wel eens een keer vanaf. Als je strijdt, weet er wel eens een keer dat voorbij is. Wie zal mij verlossen uit het lichaam Jezus dan? Wie en wanneer dat ik zonder strijd volmaakt u zal kunnen dienen, te beden om verlossing? Of hebben we een ingezonken geloofsleven? Weinig of geen strijd. Weinig of geen verdieping in het zicht op onze zonden. We vinden eigenlijk dat we het lang zo slecht nog niet getroffen hebben met onszelf. Nou ja, er zijn dingen. Eigenlijk zeggen we meestal, hè. Eigenlijk kan het er niet mee door, hè. Ik rook veel te veel. Ja, mijn omgang met geld. En mijn tijd die ik voor God besteed en die eigenlijk veel te weinig is. Mijn toegefelijkheid aan de luxe. Kan allemaal best wat minder, maar ja. Mijn veel te makkelijk en te veel popmuziek luisteren. Veel te makkelijk en veel op mijn telefoon zitten. Maar och. Ja, nou ja. Dat was een half jaar geleden ook al zo. Dus ja, dat zou morgen al wel zo wezen. En het eerstkomende half jaar zal het nog wel zo blijven. Nou ja, dat moet dan maar eventjes zo. Nou ja, dat is dus echt ingezonken. Dat is op zijn best een ingezonken geloofsleven. Of het ook een geschijngeloofsleven kunnen zijn. Dan geldt echt bekeert u. Geen vrede met zondige gewoontes. Geen vrede met dingen die eigenlijk anders zouden moeten. Bekeert u. Strijd de goede strijd. Net als Paulus in Romeinen 7. Er staat nog meer achter. Ik ellendig mens, de beleving van ellende. Wie zal mij verlossen uit lichaam Jezus doods, de bede om verlossing? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer, de belijdenis van de dankbaarheid. Dat blijkt om te beginnen, hè. Die roep, wie zal mij verlossen, dat is geen roep in het wilde weg van Paulus. Dat is geen slag in de lucht van, nou ja, wie zal mij verlossen? Ik weet het ook niet wie, en ik weet ook niet of, het is zomaar een slag in de ruimte. Nee, hier het blijkt wel, Paulus die weet het terdege wie. Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere. En dan zien we dus ook, en dat is het belangrijkste nou van dit laatste punt van de preek, dat dus die twee dingen, hè, samen opgaan. Die klacht, die beleving van zijn ellende, maakt Paulus niet moedeloos en niet twijfelmoedig. Nee, maar die gaat samen op met zijn zekerheid en dankbaarheid jegens God in Jezus Christus onze Heere. Die klacht en die dankbaarheid en die zekerheid, die gaan samen op. Nou, laten we eens wat dieper gaan kijken. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dat is dat woord wat in Romeinen 6 en 7 nog steeds omgaat, hè, Heere. Dat betekent eigenaar. Hoe zat het ook alweer? Ja, een gelovige, die is van eigenaar verwisseld, hè, veranderd, hè. Want de zonde, die was mijn van nature eigenaar. Door de zondeval in Adam heb ik me overgeleverd aan de zonde. En de zonde tot mijn Heer en eigenaar gekozen. En ben ik een slaaf van de zonde. Die de zonde graag doe. Als een slaaf doe. En elke keer weer doe. En ja, de zonde die is mijn Heer. Maar Jezus Christus is gekomen. Jezus Christus, die tegen de zonde heeft gestreden in zijn leven. Maar die de zonde altijd heeft weerstaan. Die de zonde heeft overwonnen. Die de wet volmaakt heeft gehouden. Die de straf op de zonde wilde dragen. Die de vloek van de wet op zich wilde nemen. En die daarmee de zonde ontroond heeft. En Jezus Christus, die zichzelf voor mij gegeven heeft, die mij zo lief had dat hij voor me stierf, die heeft me overgenomen. Overgezet. Dat ik niet meer het eigendom van de zonde ben, maar dat ik nou van hem ben. Jezus Christus, ontzet zondaar. Uit de heerschappij en het eigendomsrecht van de zonde. En hij maakt zondaren tot zijn eigendom. Dat doet hij nog. En dat doet hij graag. En dat doet hij ook vanavond graag. Zondaren overnemen. En dan echte zondaren. Hè? Die de zonde nog tot heerser hebben. Die de zonde gewoon leuk vinden en fijn vinden. Die de zonde gewoon graag doen. En heerlijk vinden. Die in zonden ontvangen en geboren zijn. Die de zonden niet kunnen en niet willen loslaten. Hooguit een beetje indammen en inperken. Wat ook niet te gek worden, de mensen waarvan gaan zeggen, hè, enzovoort. Hè. Maar al voert die zonde tot verderven, eeuwig ondergang en vloek. Zondaren, die willen zondigen. Wij allemaal dus, hè, dat zijn we allemaal. Van nature. Zulke zondaren. Jezus in ons midden. Om u over te nemen. Om u over te zetten. En jou ook. Uit het eigendomsrecht van de zonde. Je over te zetten. Tot zijn eigendom. Laat je toch. Door Jezus overzetten. Nu kan het. Laat je toch. Door Jezus. Voor zijn rekening nemen. En dat is gebeurd, weet Paulus. Ja, ik hoop u ook. Ik hoop jij ook. Dat is gebeurd. Jezus heeft me overgenomen. En nou ben ik zijn eigendom. Nu is hij mijn Heer. Die mij heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. En mij heeft overgezet. Doordat hij me bracht tot het vluchten tot hem. En tot de overgave aan hem. En dan komt het nog een wat scherper voor ons te staan. Wat nou het leven van een gelovige eigenlijk is. Wat is het leven van een gelovige eigenlijk? Nou, dat komt uit onze tekstgedeelte ook voort. Vergelijk eens met een huis. Nou, dat huis er is van iemand. Dat huis heeft een eigenaar. Nou, ik ben dat huis. En van nature is de zonde de eigenaar, zagen we. Hè? Nou, is er iemand die... Iemand anders die het huis overneemt, die koopt dat huis. Nou, zoals Jezus mijn leven overneemt en loskoopt en het overneemt van de zonde. Nou is Jezus de eigenaar van mijn levenshuis. Maar wat lezen we in Romeinen 7 vers 17 en 20 over de zonde? Dat de zonde in mij woont. Dat is gek, zou je zeggen. De zonde, dus die vorige eigenaar van mijn levenshuis, die woont er nog. Die is er niet uitgegaan. Toen Jezus mij gekocht en overgenomen heeft. Je zou dan zeggen, dat zal toch wat zijn, hè? Jij koopt een huis en je gaat er wonen. En als je daar woont, dan kom je erachter. De vorige eigenaar, die zit er ook nog in een kastje van de kelder. En die komt er s'nachts af en toe uit en dan gooit je heel de boel op stelten. Dan denk je ook, dat moet niet gekker wezen. Hij is de eigenaar niet meer. Hij had er al lang uit moeten zijn. Nee. De zonde die in mij woont. Kijk, juridisch is het helder. De nieuwe eigenaar heeft betaald. Dus die is nu de eigenaar en de rechthebbende. Maar praktisch gezien, die vorige eigenaar, die woont er ook nog in. Kijk, dat is nou precies. Juridisch is voor God zo glashelder als wat. Jezus is mijn nieuwe eigenaar geworden. Door zijn werk en door het geloven, door hij me tot hem leerde vluchten. Het is zo helder als glas. Jezus is mijn eigenaar. Maar in de praktijk, die vorige eigenaar die woont er ook nog. De zonde die zit er ook nog in alle hoeken en gaten van mijn leven. Kijk, en dan zien we dus dat het samen opgaat, hè? Dat het tegelijkertijd geldt. Die klacht over de zonde en die dankbaarheid dat Jezus Christus nu mijn Heer is. Moet even denken, hè? Je zou het je, ja, een beetje vanzelf zo voor gaan stellen. Dat je denkt van, nou, hè, Paulus zat of die liet de Romeinenbrief opschrijven, hè? Nou, en toen schreef de Romeinen 7 op. Het kwam bij vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En denk, nou, toen heeft Paulus even zijn pen weggelegd. Is hij een eindje gaan wandelen? Heeft hij een zenderzijs naar Colosse gemaakt? En toen hij 2 maanden later terugkwam, toen zei hij, ja, en toch is het, ik dank God, toen schreef hij verder in vers 25. Maar er zat wel 2 maanden tussen. Ja, maar, ja, dat staat natuurlijk nergens, hè. Nee, het is in 1 adem door op hetzelfde moment. En dat is nog vaak het punt. Hè? Wij trekken dat zo makkelijk uit elkaar. Hè? Dan denken we, ja kijk, soms zit je in vers 24. Ik ellendig mens. En dan kom je niet verder. En dan twijfel je. En dan zucht je. En dan steun je. En meer weet je niet. En dan een tijdje of een hele tijd later zit je in vers 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Soms het een. En even later kan het ander zijn. En soms lijkt het wel. Dan trekken we het nog verder uit elkaar. Alsof het over 2 verschillende christenen gaat. Je hebt christenen. Voor mij 7 vers 24. Ik ellendig mens. Het is niks. En het wordt niks. En het zal wel niks wezen ook. Zucht, zucht, steun. Christenen van alleen vers 24. En je hebt christenen van alleen vers 25. Ik dank God, halleluja, door Jezus Christus. Christenen die alleen vers 25 kennen. Dan trek je het natuurlijk nog verder uit elkaar. Maar dat is helemaal niet aan de orde, Heer. In Romeinen 7 is het 1 christen, Paulus in dit geval, die het allebei in 1 adem tegelijk beleeft. De klacht en de dankbaarheid. Ik ellendig mens en tegelijk ik dank God. Die 2 elementen, hè? Die klacht en die dankbaarheid, die bijten elkaar niet. Die versterken elkaar. Die versterken elkaar. Die zuiveren elkaar. Dat. Probeer even mee te denken. Mee te beleven. Als je nou beleeft, hè. Ik ellendig mens. Gepijnigd. Gekweld. Gestoken. Voel ik me, weet ik me, beleef ik keer op keer. Toch weer gekweld en gepijnigd door de zonde die in me woont en in mijn vlees. Dan is het toch wel een wonder, hè? Heere Jezus, dat u mij wilde hebben. Dat u mij wilde hebben. Zo'n mens als ik. Voor mijn bekering was er niks goeds van me te verwachten. En na mijn bekering nog niet. Dat u zo'n mens wilde hebben. Ik dank u. Door Jezus Christus onze Heer. En dan in die dankbaarheid en verwondering beleef ik weer des te dieper. Wat is het toch erg, hè? Dat ik tegen deze mijn Heer toch blijf zondigen. Dat ik tegen deze mijn Heer die me verlost heb, toch weer doe wat hem bedroeft. En toch weer hem op zijn hart trap. Wat is dat toch erg. Wat is dat toch vreselijk. En hoe meer ik beleef hoe vreselijk dat het is. Hoe groter de dankbaarheid weer gemaakt wordt. Dat u me toch hebt willen hebben. Dat u me toch niet voorbij bent gegaan. En dat u toch naar me hebt omgezien. Al wist u al lang dat ik zondaar was zoals ik zondaar ben. Nou, en hoe groter die dankbaarheid, hoe vreselijker je je zonde weer beleeft, hoe erger je zonde heeft, hoe dieper die verwondering weer is. Voelt u? Dat versterkt mekaar. Dat is geestelijk leven. Ja, dat is geestelijk leven. Want dat ontstaat uit de omgang met de Heer Jezus. De omgang met de Heer Jezus is het die me dat gevoel geeft dat de zonden me een kwelling zijn. En het pijn doen, ziende op Jezus. En de omgang met de Heer Jezus geeft me dat besef van dankbaarheid. Wat Hij nochtans voor me deed en over had. De omgang met Jezus. Die is er het geheim van. Van dat geestelijk leven. Van klacht en jubel. In versterking en verdieping van elkaar. Op één hetzelfde moment. Kijk. Voor één van de twee heb ik niet eens genade nodig. Klagen zonder roemen en danken heb ik geen genade voor nodig. Klagen over jezelf en dan twijfelen en zuchten en moedeloos worden. Dat kun je zelf wel opbrengen. Heb je geen genade voor nodig. En aan de andere kant danken en jubelen. Zonder klagen. Ja, dat kun je zelf ook nog wel. Je kan het heus wel zeggen en nazeggen. Ik dank God, ik dank God, ik dank God. Maar zonder die klacht over de zonde is het hol, leeg en ijdel. Dat kun je ook zelf nog wel maken. Iedereen kan blij doen en blij zingen. En ermee instemmen, dat is zoals het hier vanavond gepreekt wordt, kun je ook wel zonder genade. Ja, ja, zo is het vanavond gezegd wordt, helemaal mee eens zo, dat kun je ook nog zonder genade. Dat kun je helemaal zonder genade. Maar dit nou echt beleven, daar heb je genade voor nodig. Dat komt vanuit de omgang met Christus. Vanuit de omgang met Christus. Komt er echt verdriet over mijn zonde. En vanuit de omgang met de Heer Jezus. Komt er echte dankbaarheid. Dat Hij nou zelfs naar mij wilde omzien. Hoog en diep tegelijk. Vanuit de omgang met Jezus. Als een ballon die voller. Ja, en hij loopt vanzelf weer leeg. Dan zakt de hoogte in. En de diepte die wordt weer vlak. De omgang van Jezus. Die is de bron. Die is het geheim. Van de beleving, de beden en de belijdenis. Wat vanavond overging. En dat is dus geestelijk leven. Steeds meer Jezus nodig hebben. Amen. Laten we zingen Psalm 119, vers 77 en 87. Zie mijn ellende, o Heere, help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. En vers 87, kom mij te hulp. Psalm 119, vers 77 en 87. Laten we samen danken en bidden. Heere, schenkt uw leven. Leven vanuit de Heere Jezus Christus. Leven vanuit de omgang met Hem. Elke dag als een rank in de wijnstok. Leven van diepe smart. Pijn te voelen vanwege de zonde die in ons woont en blijft wonen. En tegelijk, Heere, de bede naar de volkomen verlossing. Het verlangen. Wanneer zal ik van mezelf verlost u mogen dienen in volmaaktheid en heerlijkheid. En leven in vaste dankbaarheid en verwondering dat Gij zelfs mij tot uw eigendom hebt willen kopen en overzetten. Heer, laat elkaar steeds weer verdiepen en verrijken. Als een ballon naar alle kanten toe, verder en wijdser, dieper en hoger. Opbollen en meerder worden. Heer, als het ingezonken is. En misschien moest u dat vanavond wel erkennen, Heer, met het schaamrood op onze kaken. Dat het zo ingezonken is. Wekt u het op, Heer. Als zo ondiep is geworden. Zo toegeeflijk, zo strijdloos. Heere, wekt u het weer op. Opdat wij waarlijk leven vanuit uw Heere Jezus Christus. En als we er helemaal vreemd aan zijn, Heere, ontdek er ons aan. Als we geestelijk dood zijn, zodat we hier niets van herkennen. Heere, doe ons zien dat er dan ook niets aan helpt. Niets wat wij doen aan helpt. Dan alleen de overgave aan Christus. Aan Hem die overzet. Nog steeds. Zondaren die slaven van de zonde zijn overzet. Tot zijn eigendom. Heere, bewaar uw woord in onze gedachten en gebeden. Zegen ons de komende dagen als u het geeft. Doe ons uitzien naar uw dag van zondag. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 140, vers 1, 6 en 13. O Heere, verlos mij uit de banden. En vers 6, ja. Ik dacht in mijn verdriet te smoren, die riep ik, Heere, Gij zijt mijn God. En vers 13, de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, vers 1, 6 en 13.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.